Sectie 5 van Kleine Ines van Reinier van Genderen stort. Deze legermisopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 2. De ouders van Kleine Ines waren afkomstig uit een oud stadje in de Betuwe, gelegen aan de Brede Waal, en dat zijn wallen behouden had, in welker vele scheuren des zomers onkruid en gele bloemen groeiden. Vier bouwvallige poorten waren nog steeds naar de vier hemelstreken gekeerd, en vier ophaalbruggen, die alleen toegang tot het stadje gaven, werden nog steeds elke avond met gerammel van roestige kettingen opgehaald, als in de verre en bange tijd, toen vreemde heersers het vaderland begeerden en gewapende benden zonden tot ons verderf. En in de diepe gracht, die sedert mensenheugenis verdroogd was, wies het gras zo welig, dat in het warme seizoen aldaar vele geiten naarste graasden, terwijl kinders op klompen of op blote voeten er gaarne speelden. Het stadje had een belangrijke markt, en elke dinsdag rolden van heinde en ver huifkarren en kapsjezen over de stoffige of morsige landwegen, terwijl elke vrijdag de boeren, wijdbeens klotsend op grove klompen, met barse stemmen de dieren manend, de logge koeien en schapen op broze poten stadwaarts dreven, zodat men allerwegen het loeien en blaten hoorde, dat op het marktplein samenkolkte tot een baaierd van geluid. Maar wanneer deze drukte voorbij was, verzonk het stadje opnieuw in zijn wijze rust, en als oude kloosters sliepen de voorname woningen op de dreef, waar de linden hoog boven huizen en wallen haar kruinen hieven. De ouders van Elisabeth en Gijsbert waren buren en woonden op de dreef. De vaders stamden uit Betuwse geslachten, die sedert de aanvang en het midden der 18e eeuw de diepe huizen bewoond hadden, welker grauwe gevels met festoenen van bloemen en vruchten en hoornen des overvloeds versierd waren, en waarin beide kinderen met vele broeders en zusters geboren werden. De talrijke leden der families Witwaal en Rahussen hadden schier allen hun degelijke gaven aan het gemene best gewijd, en schepenen en baljuwen, schouten en ruwaards ten tijde der Republiek, rechtsgeleerden en notarissen, geneesheren en predikanten in de 19e eeuw, hadden zij gewedijverd in rechtschapenheid en ingetogen kunde. Zelfs vermelden oude oorkonden der families twee hoogleraren in de godgeleerdheid aan de Hogeschool te Franeker. Dan sleet een oom van Gijsbert, samenstellig ener geschiedenis van het hertogdom Gelderland, talloze uren boven de vergeelde en stoffige handschriften die sedert eeuwen sliepen onder de donkere gewelven der gotische stadhuizen, terwijl de vader van Elisabeth, minnaar der wapenkunde, een kalme vreugde genoot wanneer des zondags de morgenzon de gouden banen en kelenvelden zijner wapens met warme glanzen overtoog. De goede vaders van Elisabeth en Gijsbert waren notaris en geneesheer. Zo bewonderde kleine Gijsbert reeds vroeg oom Jasper, wanneer hij deze bij geval des morgens in zijn gebloemde kamerrok voor het knappend houtvuur in het hooggezolderd studeervertrek zijn lange goudse pijp met snelle halen en spitse vlammen ontsteken zag. Beklemd echter voelde kleine Elisabeth haar hart, als zij oom Govert in plassende herfstregens of in de scherpste winterkoude zijn hoge kapsjees zag beklimmen en wegrijden over de zware keien, waaruit de hoeven van het grote, sterke koepaard soms vonken deden spatten. En in gedachte volgde ze hem op zijn snelle tocht langs de eenzame landwegen naar de verre hoeve of molen waarheen men hem geroepen had. De kinderen der beide gezinnen groeiden samen op, en dikwerf kon het de ouders over en weder schijnen als waren zij in Stefan met 6, met 12 kinderen gezegend. Altijd stond de poort open in de verweerde en bemoste muur die beide tuinen scheidde en onder klimop schuil ging. En eens gebeurde het dat Gijsbert zich vergiste en de kinderen van oom Jasper volgde, die voor het avondeten geroepen waren en die zich uitbundig, schoon heimelijk, vermaakten, veinzend aanvankelijk zijn vergissing niet te bemerken. De wijze ouders echter wisselden een glimlach toen zij Gijsbert argeloos naast Elisabeth zagen plaatsnemen. Het was in de tuin van oom Jasper dat voor het eerst in het brein van Gijsbert het besef omtrent de vluchtigheid aller dingen schemerde. Hij had het zonlicht dat de ganse middag het zomergroen overglanst had, langzaam zien tanen, en opeens had hij zich zeer bedroefd voelen worden, terwijl het hem had geschenen als was het hele leven plotseling ontluisterd. Dus had hij troost gezocht bij Elisabeth, die, zijn bedrukt gezicht ziende, zijn hand had genomen en met hem in de tuin had gewandeld, sprookjes vertellend. En het was diezelfde zomer, in de tuin van oom Govert, dat Elisabeth haar eerste zoete schrik beleefde. Zij toefde met Gijsbert voor een roos die ternauwernood ontbloeid was, toen onverhoeds een dampige straal uit de met grijze schubben bedekte hemel schoot. Langzaam begon de roos te zwellen. O, had ze gezegd, en angstig had Gijsbert gevraagd wat haar schortte. Maar ze had haar arm voor haar ogen gehouden, tranen gestort, en toen opeens gelachen, tot verlichting van Gijsbert. Dan waren ze verder gegaan. Niemand zoude hebben kunnen zeggen wanneer deze kinderliefde ontstaan was, maar gelijk, volgens een oude fabel, nymfen de bronnen bewoonden, die met eentonig en welluidend gemurmel in de eenzaamheid ontsprongen, zo bewogen zij in elkaars vroegste herinneringen, en vol was hun jeugd van elkaar, gelijk de morgen van het licht. Als kleine kinderen zaten zij liever samen op het gras in de schaduw van een perelaar, terwijl de andere kinderen elders speelden. Zij luisterden naar de fijne geluiden waarvan de zomerstilte vol was, en bespieden de insecten in hun nijver bestaan. Soms ook zwegen zij een uur lang, waarin hij alleen allerlei wijsjes vagelijk neuriede, terwijl zij bonte poppen stikte op grof stramien. Als grote kinderen slenterden zij gaarne op de in wandeldreven herschapen vestingwallen, wanneer het wijde land in de diepe avond langzaam verzonk. Zij zagen de stille velden rusten in de laatste stralen der rode zon en de laatste leeuwerikken zingend nederstrijken. Zij zagen de schepen met gereefde zeilen langzaam de klare stroom afdrijven en de vele wegen voeren naar de verre wereld die achter gindse horizon zich breide. Eens, toen het hooi in de tuinen van oom Govert en oom Jasper geurde, ze waren toen beiden 15 jaar, gebeurde het dat plotseling de volle zomer Gijsbert verdwaasde, die met Elisabeth onder de perelaar gezeten was, en, onverhoeds zijn arm om haar hals slaand, kuste hij haar op haar lippen. Ze schrok niet, maar zag hem verwonderd aan. Hij echter kleurde en stamelde, "Dag, dag, dag." Lange tijd bleven ze zitten, hand in hand, en spraken niet, maar sedert wisten zij wat het geluk was. In Groningen ging Gijsbert voor magister studeren, getrouw aan een oude traditie die wilde dat alle Witwaals en alle Rahusens van het wufte Westen zich vijandig afkeerden. Het studentenleven bracht ontgoochelingen die hij met haar besprak, en diep en rustig bleven hun glimlach en blikken wanneer zij, na maandenlange scheiding, elkaar weder zagen. Nochtans bleek hun beider geest tot het schatten ook der meest ongemene verfijningen bij machte. En eens vond men oom Jasper geheel ontdaan, zijn voorhoofd drogend boven de zonnewijzer, waar hij de verzen van Baudelaire had gevonden, die Gijsbert met Elisabeth onder de perelaar had gelezen. Ze trouwden en vestigden zich in Arnhem, waar Gijsbert benoemd was tot griffier, en betrokken een zonnig huis op de verlengde Rijnkade, dat uitzag over hun Betuwe. Na een jaar werd hun een kind geboren. Ze heetten het Ines, ten spijt der grootouders die, deze uitheemse naam misprijzend, hun brouwen fronsten. De ouders hadden gehoopt, als alle Witwaals en alle Rahusens, een talrijk gezin te stichten. Maar geen tweede kind volgde kleine Ines, tot hun verwondering en droefheid. Twee dingen echter vergoeden enigszins deze teleurstelling: het ongestoorde liefdeleven en de toenemende schoonheid van Elisabeth. De jaren vergingen. Zijn ambtgenoten roemden zijn scherpzinnigheid en bedachtzaamheid, zijn stipte zin. Hem verheugde deze lof, omdat ze Elisabeth verheugde. Ze leefden stil, afkerig van werelds gedoe, verkiezend hun avonden samen te slijten. Des zomers zaten ze aan het open venster en genoten de geur van het gedroogde of bloeiende gras, die aanwoei van over de rivier, en soms zich mengde met de geur der bloesemende linden op de kade. Ze zagen het laatste daglicht kwijnen in het westen, de gouden regen der sterren beginnen, en de lichten van Nijmegen wankelen aan de einder. En zij luisterden vagelijk naar het verre bassen van honden, het schorre loeien van verspreide runderen of het dwaze balken van een ezel. Des winters, wanneer de blinden gesloten waren en de waterketel eentonig neuriede in de stoof, hoorden zij vaak de schotsen kraken in de bevroren en kruiende rivier, terwijl de stappen der schaarse voorbijgangers dof klonken op de zware sneeuw. Dan lazen ze elkaar de schoonste verzen, of ieder was verdiept in de lezing van een kunstwerk, waarvan de schepper, uit kracht van overwonnen smarten, een diepzinnig antwoord had gevonden op de vragen die sedert eeuwen het menselijk geslacht bestoken. De enigen met wie zij veel verkeerden waren verwanten, die enkele huizen verder woonden, oom Simon en tante Barbara, die een zuster was van Elisabeths vader. Oom Simon was referendaris geweest van het departement van Binnenlandse Zaken en had al daar gewerkt onder Floris Roelof Skanderberg. Maar aangezien hij bemiddeld was en het ambtelijk leven hem ten slotte weinig aantrok, had hij op zijn 50ste jaar ontslag genomen en zich opnieuw in Arnhem gevestigd, waar hij geboren was. Des winters placht hij zijn tijd aan de studie der geschiedenis en der fraaie letteren te wijden, en menig gedicht werd door hem met een ganzenveder op glanzend papier geschreven, in deftige en sierlijke trant volgens der vaderen voorbeeld. Des zomers echter zwierf hij, gewapend met een groene trommel en een grijs zonnescherm met blauwe voering, door velden en bossen, op zoek naar zeldzame kruiden en beschroomde bloemen. Hun echt was kinderloos gebleven, en zo waren zij gelukkig de ouderlijke liefde waarvan hun diepe harten vol waren aan kleine Ines te kunnen wijden. Toen, ze waren 6 jaren getrouwd, openbaarde zich bij Gijsbert een lusteloosheid die hem zelf bevreemde. Hij was spoedig vermoeid, zijn handen waren dikwerf klam, en soms slaakte hij zuchten die haar beangstigden. Zijn vader kwam over, onderzocht hem lange tijd met de huisdokter. Beiden schenen bezorgd, de lever was lichtelijk aangedaan. Zijn krachten slonken langzaam, hij werd bedlegerig. 2 hoogleraren werden geroepen, 1 uit Leiden, 1 uit Utrecht. Het was zeer stil in huis toen zij kwamen. Kleine Ines was bij oom Simon en tante Barbara. De meiden dempten de geluiden in het onderhuis. Elisabeth wachtte in de voorkamer, onder hun slaapvertrek. Ze stond voor het open venster. De linden bloeiden en de zoele wind woeide geuren van het vruchtbaar weiland over. Een houtvlot dreef langzaam stroomafwaarts. Een man stond aan een groot roer, waartegen hij af en toe een achterloze duw gaf. Een ander zat op een kruk voor een hut en rookte een pijp. Een hond liep blaffend op en neer. Dan werd een Keulse aak door een kleine stoomboot stroomopwaarts gesleept. Het gevaarte was wel 5 maal zo lang als de kleine sleepboot, meende zij. Eindelijk kwam een witte Duitse raderboot voorbij, in gulden letters de naam van Moltke dragend. Muziek klonk van boord en vrolijke reizigers zwaaiden hoeden. Het onderzoek eindigde. Ze hoorde de vreemde stemmen op de trap en bij de voordeur. Ze weken pas en zag alleen de hoge hoeden der beide heren voorbijdeinen. Oom Govert kwam binnen. Hij bleef staan bij de deur, bracht zijn hand aan zijn voorhoofd en staarde voor zich heen. Dan nam hij zijn gouden lorgnet af en ze zag 2 tranen langzaam glijden in zijn grauwe baard. Ze liet zich zinken op een stoel bij de tafel en staarde in een hoek van het vertrek. Hij stierf in de laatste dagen van september, een koele herfstavond, toen de eerste dorre blaren ritselden over de grijze keien der stille kade. Het werd winter. Oom Simon en tante Barbara bezochten haar veel, vooral des avonds. Maar vaak ook zat zij alleen tegenover de lege stoel, haar handen in haar schoot, terwijl de ketel in de stoof naast haar eentonig neuriede. Zo toefde zij soms tot in het holle van de nacht, te veeg om op te staan, en eens zelfs viel zij in slaap, verbijsterd toen ze wakker werd, de hanen uit de betuwe te horen kraaien en de morgen te zien grauwen door de harten der dichte luiken. De echtgenoten maakten zich bezorgd, gewaagden van het gevaar zich dermate in het leed te laten verzinken. Ze luisterden vagelijk en antwoordden niet. Soms streek ze het kind, dat haar met grote, stille ogen aanzag, door de blonde krullen, maar geen glimlach. Geen milde uitdrukking verlichtte en ontspande haar gezicht. Op een avond kwam zij kleine Ines halen bij oom Sijmen en tante Barbara, bleker en stiller dan gewoonlijk, met een pijnlijke trek om haar mond. Het weer was plotseling veranderd, en in stee van de ijzige oostenwind, die sedert dagen geblazen had, woei nu uit het zuiden een warme dooiwind, zodat de schotsen luide kraakten in de rivier, en de sneeuw van bomen en huizen in zware droppels leekte. Ze kuchte en rilde, ten spijt van de hete pons die tante Barbara had geschonken. De volgende dag werd ze ziek, de koortsen stegen snel, en 10 dagen later, toen de zon met voorjaarswarmte in de gesloten gordijnen brandde, hoorde tante Barbara, op wier schoot het moe geschreide kind eindelijk was ingeslapen, opnieuw het rollen van de zwarte wagen en de stappen der omvloerste paarden langzaam naderen. Kleine Ines zou tot het najaar bij oom Sijmen en tante Barbara blijven. Dan zou ze in huis komen bij oom Aart, de jongste broeder van haar vader, die een paar jaar als scheepsdokter had gevaren, maar nu ging trouwen en zich in Zwolle zou gaan vestigen. Intussen, naarmate de zomer vorderde, wies de mismoedigheid der echte lieden, en wanneer tante Barbara des avonds weer beneden kwam, na het kind naar bed te hebben gebracht, plachten ze lange tijd te zwijgen. En eens zelfs sprak oom Sijmen met haperende stem van een derde verlies, waarmee de God hen weldra zou beproeven. Flauwer en flauwer werd de belangstelling van oom Sijmen voor de Gelderse flora, en een paar maal moest hij de strenge vermaningen dulden van tante Barbara betreffende de verwaarloosde staat van het herbarium waarin de planten kwalijk verzorgd werden, terwijl de verse bloemen er al te spoedig verlepten en de schildpadden, naar ze meende, reeds trager begonnen te kruipen in de gangen en zalen van het kleine rotskasteel dat ze bewoonden. Met lusteloze tred sleepte hij zijn zware gestalte langs de wegen, een gebroken Herakles gelijkend, ten spijt van de groene trommel op zijn rug, die meedeinde op elke beweging van zijn nog machtig lichaam, ten spijt van het grijsblauwe zonnescherm dat zijn blote, dunbewassen schedel beschaduwde. En in de deftige sociëteit, die ook enige landedelen uit de omtrek van tijd tot tijd bezochten en die alleen toegankelijk was voor oude heren, spitsten zijn brouwen zich niet meer tot geestige driehoekjes boven de gouden bril, wanneer een dier heren met zware stem een snakerij vertelde. En doorgaans toonde zijn gezicht, waarvan de lijnen wonderlijk gebroken waren, een zo verslagen uitdrukking, dat eens een Nurkse spotter hem met een droefgeestig rivierpaard had vergeleken. Maar ook tante Barbara leed in stilte. Ze had een onbewogen gezicht en een rode huidkleur die, hoe vreemd het mogen klinken, van Indiaanse herkomst waren. Inderdaad was ze dochter van een voorzaat die tegen het einde der 18e eeuw als planter zijn geluk in het verre westen had beproefd, een roodhuid, opperhoofd van een machtige stam, in zijn hut gevolgd. Maar het wilde bloed van deze voorvader had zijn drift in de aderen der Gelderse nazaten ganselijk verloren, en ze hadden alleen de onbewogenheid der gelaatsuitdrukking en de rode huidkleur geërfd, die de Sachem en zijn stambroeders gekenmerkt hadden. Tante Barbara's gang geleek die van een eend, kwakkelig en bedrijvig, en ze ging gekleed in zo stemmige japonnen van een zo ouderwetse snit, dat vanuit haar glanzende rijtuigen de wereldse dames van Arnhem glimlachten wanneer ze haar voorbij zagen gaan. Ze droeg winter en zomer eigenhandig gebreide wollen kousen, en in een volle omvang waren haar schonkige enkels en platvoeten zichtbaar, want ze slofte altoos op sandalen. Zo leed ook tante Barbara in stilte. En als zij des avonds, met haar man in machtige leunstoelen gezeten, waarvan de zware, fraaie krullen de rustige en zekere smaak der vaderen bewezen, als zij dan kleine Ines alleen aan de grote tafel haar lessen van buiten zag leren, met nadenkend geprevel en telkens vlijtig gluren in het boek, dan nam zij dikwerf de gouden bril af, die ook op haar rechte en spitse neus rustte, en waarvan de glazen door haar vochtige ogen beslagen waren. Dan stak een oude pijn in haar hart en herinneringen herleefden aan voorjaarsdagen uit verre tijd, waarin zij vanuit het nog winters vertrek de eerste lijster buiten had horen kwelen en het verlangen naar een kind zo prangend had voelen worden dat een verbittering zelfs haar had bedreigd, ten spijt van haar vrome natuur, een opstand tegen der dingen raadselvolle orde. Het werd september. Een vroege herfst ontbladerde de linden, en, gedreven door opeens zich versnellende winden, kletterden telkens buien tegen de ruiten der voorkamers. De vroege avonden begonnen, maar hun stille bekoring werd verstoord door de sombere dreiging der naderende scheiding. Tante Barbara, weliswaar, las met onbewogen gezicht, maar werkeloos zat oom Sijmen in zijn diepe leunstoel, met zijn duim en twee vingers zware plooien samentrekkend in het midden van zijn voorhoofd, en elke keer wanneer hij kleine Ines beschouwde, die vol ijver haar huiswerk deed en wier blonde krullen in het lamplicht glansden, dan, ondanks de bestraffende blikken van tante Barbara, deed hij grommende geluiden horen, die men ook steunende zou kunnen noemen. Toen, een avond dat de regen in zware stromen plaste en de wind in holle vlagen over de donkere Betuwe streek, werd er gebeld. En tot aller blijde verrassing trad even later oom Govert glimlachend binnen. Hij was plotseling voor een consult naar Arnhem geroepen, had geen tijd gehad hen te waarschuwen, maar zou gaarne blijven slapen. De avond verstreek in vreedzame koud, anijsmelk werd gedronken en Deventer koek gegeten, en kleine Ines, gereed met haar werk, luisterde aandachtig naar de wijze gesprekken deze grote mensen. Toen het kind naar bed gebracht werd en de zwagers alleen waren, slaakte oom Sijmen een diepe zucht. Oom Govert beschouwde hem met een vorschende blik. Een stilte heerste. De regen had opgehouden, maar erger werd het rumoer van de wind. De kreupele tik-tak der Friese hangklok zweeg opeens, en oom Govert meende dat het uur zou slaan. Maar alleen een schor geluid werd hoorbaar en de tik-tak herbegon. Jullie vinden het zeker erg saai dat het kind over een paar weken naar aard gaat, zei hij dan. Oom Sijmen antwoordde met een grommend geluid. Oom Govert roerde nadenkend in zijn kopje. Dan hernam hij schouderophalend. Waarom zou ze eigenlijk niet hier blijven? Ik zou niet weten wat daartegen was. We zijn oude mensen, meende oom Sijmen te moeten zeggen. Maar oom Govert antwoordde niet en verzonk in al dieper gepeins. Want fijner dan elke bloemengeur doortoog de liefde dit huiselijk vertrek. En waarmede kon een zuivere en tedere kinderziel zoeter gebaat zijn. Hij twijfelde niet aan de deugdelijkheid der nieuwe omgeving die het kind wachtte. Maar miste zij niet de wijding ener verheven gezindheid en echtelijke liefde die het leven op velerhande wijzen had beproefd. In het huis van oom Sijmen en tante Barbara vielen de gordijnen met zware plooien. Donker was het behang, en de massieve meubelen, waarvan vele als spiegels blonken, waren in samenstemming met deze achtergrond. Zo bleef het licht ook van de helle zomerdag gedempt en rustig. In deze milde omgeving verliep het huishoudelijk leven zo regelmatig als een uurwerk, en gaandeweg nam kleine Ines haar aandeel, zij het een meer ledig dan werkzaam aandeel in de kalme bezigheden die onder leiding van tante Barbara elke dag opnieuw werden volbracht. Met ongemene belangstelling zag zij toe als na het middagmaal Willempje, de oude dienstmaagd, met verwelkt en wasbleek gezicht en dwepende ogen als een begijn, het zorgvuldig gevouwen damasten tafellaken perste onder de zuchtende, krijtende mangel, en met gewijde nieuwsgierigheid beroerde zij de zakjes gedroogde lavendel, die tante op alle planken der met kostelijke stapels gevulde linnenkast had neergelegd. Des avonds onder de lamp leerde zij handwerken, maar liever nog volgde zij, onder de toverende vingers haar voogdes, het ontstaan der felle en zoete kleuren en haar verglijdende schakeringen, en menige uitroep van bewondering slaakte zij over de vaardigheid waarmee de tante kantkloste op het grote kussen. Maar ook oom Sijmen onthield zij niet haar ontzag voor de lijvige boekdelen die hij avond aan avond las, nog voor de ganzenveder die nu wederom op tafel prijkte en die hij soms plotseling vatte als gehoorgevend aan een geheime inblazing om, na zich enige ogenblikken klaarblijkelijk te hebben bedacht, vele regelen te schrijven op glanzend papier. Dikwerf volgde zij tante Barbara op haar bedrijvige gangen door het huis, en vooral toefde ze gaarne in de kelder met zijn vliegenkast vol koude eetwaren, naar welks blauw gaas de poes soms begierige klauwen strekte, zijn wal van turven, zijn plankier vol wanstaltige aardappelen, waarvan vele loten schoten, zijn door houten tralies gelijk een kerker afgesloten bestek, waarbinnen zij op rekken de fijne wijnen rusten zag, die oom Sijmen, des winters tegen het lamplicht, des zomers tegen de bloeiende avondhemel, keurend placht te heffen, alvorens hen met vrome zin te proeven. En telkens opnieuw bewonderde zij de bedrevenheid waarmede Tante Barbara in het onrustig schijnsel van een waaiervlam augurken en geleien inmaakte. Augurken die oom Simon in brede schijven bij koude vlezen at. Appelgelei en kersengelei waarvan ze allen smulden. Omstreeks Pasen, wanneer het schoonmaak was en de zolderingen der gangen door mannen met witte gezichten gekwast werden, dan, een plechtige namiddag, ontblootte Tante Barbara onder het aandachtig oog van kleine Ines het prachtig mahoniehout der grote ronde tafel die ze met olijfolie invreef en daarna met een zeemen doek lange tijd boende. En naarmate het oude meubel zijn volle glans herkreeg, begreep kleine Ines dat ook de dingen hun eigen leven hadden en de liefde der mensen behoefden. Ook op zolder sleet zij menig uur, zei het zonder Tante Barbara. Aldaar stond een kast van wonderlijke samenstelling, lichtblauw van kleur, met tal van luiken, die echter zorgvuldig gesloten bleven. Immers, zij verborgen de vuile was. Een touw hing naast een paar ringen, waaronder een matras lag, en soms oefende zij zich met een vriendinnetje en haar broertje. Om beurten klommen zij in het touw, dat onder hen als de staart van een gekwelde vis heen en weer sloeg. En vergeefs trachtte het broertje de Christusstand en de leeuwengang uit te voeren, hetgeen hij pochend beweerd had te kunnen. Maar soms werd kleine Ines opeens het spel moede, een leegte ontstond in haar. Het vriendinnetje, en vooral het drukke broertje, begonnen haar te hinderen, en zij verlangde met haar pop alleen te zijn. Maar doorgaans bleven de kinderen lang. Ja, het gebeurde dat zij twisten en pruilden onder elkaar, zodat kleine Ines bleek werd van verveling en ergernis, en telkens gaapte op krampachtige wijze. En als ze dan eindelijk weg waren, ging zij schielijk de pop halen, die in sierlijke, glanzende kleren wachtte, of in eenvoudig nachtgewaad rustte in haar wieg. Ze nestelde zich in een hoek der grote rustbank, gelukkig wanneer bij geval niemand in de huiskamer was. Dan wiegde en kuste zij de starre pop met lange, innige kussen en klemde haar tegen haar hart. En wanneer de grijze schemer daalde en alleen het koperen beslag der antieke pronkkist in de donkere kamer glom, zong ze haar slaapliedjes voor, totdat haar stemmetje gaandeweg trager en zwakker werd, en zij eindelijk ganselijk zweeg en in vreemde, verheerlijkte stemming in de avond staarde, vagelijk luisterend naar het klotsen van de stroom tegen de schuiten die langs de wal gemeerd lagen, en dat, luider hoorbaar wordend in de stilte van dit uur, in haar oren verruiste tot een wonderlijke muziek. Maar als uit de verte de herfstregens gelijk snelle misten naderden, of als de sneeuwvlokken over de betuwe warrelden, dan klom zij wel haastig alleen naar boven om vanuit het dakvenster het schouwspel in zijn volle omvang te genieten. En wanneer de wind door de reten en scheuren der pannen gierde en bij schokken de zolder dreunen deed, dan slaakte zij kreten van angstige verrukking, zich verbeeldend dat zij op een hoge toren stond die lichtelijk zwiept in de storm, gelijk torens doen, of op een schip dat moeizaam stampte in de zware zee, terwijl de wind raasde door het wand. Maar in kalmer dagen volgde ze het glijden der grillige schaduwen die de grauwe of witte wolken in de blauwe hemel over de aarde streken. Zij zag de spreeuwen zitten op de ruggen der koeien en de veulens op hoge benen draven door de weide. En de reiger, eenzaam en spichtig, staan aan de verre slootkant en de hooiwagens, volgeladen, wankelend huiswaarts rijden in de avondzon. Ofwel, ze zag de Rijn in zilververten zich verliezen en droomde over de bergen met hun bouwvallen en wijngaarden, daar ginds in Duitsland, en over de jonkvrouw die op de top van een dier bergen woonde en in de laatste stralen der zon haar gouden haren kamde, daarbij zo schone liederen zingend dat menig schipper betoverd werd, de kolken niet achtend die hem straks verzwelgen zouden. Zo had oom Simon verteld en uit een oud boek met groene omslag dat schimmelplekken toonde en waarop de beeltenis van de lijdende dichter was afgebeeld, had hij met zichtbare ontroering Duitse verzen voorgelezen die zij later zou verstaan. Einde van sectie 5.